Goedemorgen, het is weer goed om met elkaar hier te zijn. Voor de laatste keer gaan wij onze studie hier houden over ons jaarthema. Het onderwerp is uit Filippenzen 3. En ons jaarthema, daar denken we de hele week over na met elkaar. We willen dadelijk met elkaar die laatste verzen opnieuw lezen om even weer onze gedachten erbij te bepalen. Voordat we dat doen en voordat we daarover gaan nadenken, wil ik graag eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo bij elkaar hier mogen zijn, in alle ontspannenheid en rust. Dank u wel voor de week die u ons geeft, dat we recreatief met elkaar bezig mogen zijn, daarin ook uw woord mogen beluisteren. Vader, dank u wel dat u ons daardoor opbouwt, bemoedigt en we bidden ook dat deze laatste ochtend daartoe mag bijdragen. Vader, dat het is tot opbouw van ons geloofsleven. Vader, en bovenal dat het mag uitwerken in ons leven van elke dag tot eer van uw naam. Vader, u stelt ons midden in deze wereld waarin we mogen schijnen als lichtbronnen. Vader, en mag dat aan ons gezien worden dat wij van u zijn, dat we kinderen, ja zelfs zonen van u zijn. Vader, dank u wel dat u ons daartoe toerust, bemoedigt. Vader, in deze week waarin er soms best wel misschien moeilijke dingen naar voren kwamen. Vader, waarin het ook best wel pittig was om te verwerken, vaste spijs. We danken u, Vader, dat u ons dat geeft uit uw woord en dat we daarop mogen leven, Heer. Dat dat ons geestelijk voedsel is wat we dagelijks nodig hebben. U voorziet daarin, ook vanochtend weer. Vader, geeft u wijsheid in het luisteren, in het spreken, dat het mag zijn tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Goed, we lezen met elkaar Filippenzen 3 en dan vanaf vers 17 het stukje waarin het jaarthema ook staat. En dat is, word samen navolgers van mij, broeders, en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun volleinding is ondergang. Hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind. Want onze bestuurszetel behoort aan de hemelen toe. Of is in de hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. In overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Goed, ik wil even nog ingaan op dat woord voorbeeld uit vers 17. Zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Een voorbeeld in ons leven als mens is heel erg belangrijk. Tegenwoordig spreekt men dan ook wel van een rolmodel. Dus een model wat je voorgesteld wordt om na te volgen en in zekere zin ook na te doen. Een kind heeft dat in de eigen ouders. En een kind wat op school gaat, ziet dat misschien ook wel in de juf of in de meester die dan lesgeeft. En die ziet dat als een rolmodel. Nou, als je wat verder opgroeit, dan kan het zijn als je bijvoorbeeld van sporten houdt en je wil graag voetballen, dat je een bepaalde bekende voetballer ook als jouw rolmodel neemt. En die bewegingen wil nadoen en noem maar op. Of wat je ook vaak ziet gebeuren is dat jonge mensen een bepaalde zanger of een bekend iemand als een soort idool gaan zien. En dat gaan zien als een soort rolmodel wat ze willen navolgen. Nou, noem maar op. Zo kun je allerlei dingen verzinnen. Hè, vroeger spraken we dan van zogenaamde helden. Hè, dat hebben we tegenwoordig niet meer zo. Maar die waren dan vaak voorbeelden voor vele anderen. Dat woord voorbeeld. Wat het Griekse woord typos is, dat is in het Hebreeuws het woord tafnit. En dat heb ik even opgeschreven. Tafnit. En dat is eigenlijk wel een bijzonder woord, want in dat woord tafnit, daar zit onder andere het woord zoon, het woord ben. En de zoon, het woord zoon in het Hebreeuws, is afgeleid van bouwen, van het woord bana, dat is bouwen. Ik zal u even laten zien welke woord dat dan is uit dat woord. dat zijn de letters Beet en Noen. Dat is het woord Ben in het Hebreeuws. En dat is afgeleid dus van het werkwoord Bana. En daarom wordt ook bijvoorbeeld in Hebreeën 3 het begrip zoon verbonden met degene die bouwt. De zoon is de bouwer. En dat is natuurlijk ook heel logisch en heel passend eigenlijk binnen datgene wat we weten uit ook de brieven van de apostel Paulus. De zoon van God is degene die het plan van God uitvoert. Die als het ware die blauwdruk die God al klaar had, helemaal opbouwt. Hè? Als een huis gebouwd moet gaan worden, nou, dan moet er eerst een ontwerp komen. Dan moet er eerst een bouwtekening gemaakt worden. En vervolgens moet dat plan, wat dan dat bestek wat op papier is uitgelegd, moet dan ook daadwerkelijk opgebouwd worden. En zo is het ook bij, en dat is in feite alleen maar een afgeleide van wat God de Vader oorspronkelijk ontwierp en wat hij door de zoon dus uitwerkt. Nou, het begrip zoon is Ben, is bouwer. Hè, dat is een hele mooie betekenis. En dat woord Ben, dat is eigenlijk samengesteld uit twee verschillende letters, de Beet en de Noen. En de Beet is het huis. De Hebreeuwse letter Beet is het huis, de 2. En de letter Noen is de 50. En dat is dat kun je ook zien, dat is in een ouder Hebreeuwse, of dat is in oudere afbeelding, is dat uitspruitend zaad. Als je dat ziet, dan zie je dat ook voor je. Uitspruitend zaad. En dat wil dus zeggen dat de zoon eigenlijk de voortzetter is, of de continueerder is van het huis. Dus die bouwt het huis eigenlijk voort. Als er een vader is en er komt een zoon, dan zal de zoon dat huis verder voortbouwen. Dat is ook de, hè, dus zo worden families ook door geslachten heen voortgebouwd. En dat is denk ik ook een mooie betekenis. Nou, een huis was vroeger voor de Israëlieten een tent om in te wonen. En de gedachte is dan dat, dat die tent, die, ja, dat is vergankelijk. En dat is ook eigenlijk de situatie van ons mensen. De apostel Paulus spreekt daar ook over dat wij, die vergelijkt dan ons menselijke lichaam wat vergankelijk is met een tentwoning in 2 Korinthe 5. En die tentwoning is vergankelijk, maar, zegt hij dan, we hebben een gebouw van God in de hemelen. En die tegenstelling is natuurlijk tussen een tent en een vast gebouw. Dat gebouw is namelijk eonisch, feitelijk dan daarna ook eeuwig. He, dat is een vastheid die ons boven wacht in de hemelen. En dat is ook, ik noem dat omdat het in het 21ste vers natuurlijk ook naar voren komt. Daar wordt die verandering van ons lichaam beschreven. Het lichaam van onze vernedering. Daar wordt het woord vernedering, waar ons woord ootmoedigheid en nederigheid ook van is afgeleid. Dat lichaam van onze vernedering wordt dan veranderd en wordt omgezet in het lichaam van, eigenlijk van zijn heerlijkheid. Dus het lichaam wat wij ontvangen zal eenzelfde heerlijkheid hebben als het lichaam wat hij zelf, wat de zoon nu zelf in heerlijkheid heeft. En dat is die heerlijkheid waarvan de apostel Paulus, hè, want heerlijkheid is altijd verbonden met licht. Licht is heerlijkheid. De uitstraling van God of de afstraling van God is de zoon. En dat is licht. Hè, Hebreeën 1 zegt dat hij de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dat is licht. En toen de apostel Paulus hem ontmoette op weg naar Damascus, en toen was hij nog geen apostel, maar toen was hij nog Saulus, dreiging en moordblazende tegen de discipelen. Maar toen hij hem ontmoette, was hij 3 dagen blind, vanwege dat licht wat hem omstraalde, wat feller was dan de middagzon. Nou, je kunt normaal gesproken als mens natuurlijk al niet in de zon kijken, laat staan in de middagzon. Als die, zeker daar in het Midden-Oosten, op zijn hoogste stand staat, is die ongelooflijk fel. Dat ja, daar zou ik bij zeggen, don't try this at home, hè, of don't try this in Israel. Maar kijk dan niet met je ogen zomaar even onbeschermd in de zon, want dat zal je duur komen te staan. Maar hij zag dat licht wat nog feller was dan de middagzon, Saulus. En dat was de uitstraling van de Zoon van God in zijn heerlijkheid. Nou, dat wil dus iets zeggen van die heerlijkheid die wij dan mogen ontvangen. God gaat ons lichaam omzetten en hij zal dat met die heerlijkheid bekleden. Dat we uitstralen een licht wat in feite net zo fel is als van de zoon zelf. Hè. Het zal gelijkvormig worden aan het lichaam van zijn heerlijkheid, staat in vers 21. Dus die oude tentwoning waarin wij wonen, ons huidige stervende lichaam, zal vervangen worden, of veranderd worden moet ik zeggen, en het zal vast worden en grote heerlijkheid ontvangen. Nou, dat is onze toekomst. De Zoon is de bouwer en het woord voorbeeld, daar zit het, dus dat woord Zoon in. Dus de apostel Paulus was een kind van God, was een zoon van God. En daarmee bouwde hij eigenlijk dat plan van God ook voort in zijn leven. En wij zijn ook geroepen tot de plaats van een zoon. En we zullen pas ten volle die plaats van een zoon innemen als wij ook verheerlijkt zijn. Als de opname van de gemeente geweest is en wij bij hem zullen zijn, dan zullen we ook daadwerkelijk die plaats van een zoon gaan innemen. Dan zullen we die heerlijkheid ontvangen. En dat is heel boeiend. Hebreeuwse woorden zijn heel boeiend, want daar zit ongelooflijk veel in. En ik denk dat het misschien toch wel fijn kan zijn om verder nog een aantal bijzondere begrippen die ook in het evangelie naar voren komen. We hebben in dit gedeelte wat we gelezen hebben uit Filippenzen 3, daar komt bijvoorbeeld in vers 9 het begrip gerechtigheid heel sterk naar voren. Nou, ik heb daar niet zo lang bij stilgestaan. Maar ik zou daar vanuit Hebreeuws toch iets van meer over willen zeggen. Omdat ik dat toch erg fijn vind en dat niet wil onthouden. En ik heb u een aantal begrippen die in de loop van de tijd toch een bepaalde lading hebben gekregen. Binnen een bepaalde verbanden, om het zo maar te zeggen. Die kun je toch wat anders bekijken en die ga je dan toch wat anders zien. Nou, het begrip gerechtigheid is in het Hebreeuws het woord tzedaka, afgeleid van ons woord tzadik, wat van de week al heel even de revue passeerde. Tzedaka is gerechtigheid en nu is het woord gerechtigheid het denken binnen de christenheid vaak ingevuld met het Romeinse begrip justitia. En dat is die vrouw met die blinddoek, die staat met een weegschaal in de hand. En die weegt dan eigenlijk jouw daden als mens af. En dat is een eisende gerechtigheid, waarbij vooral gekeken wordt of jij wel eraan voldoet. En jij komt dan tekort, hè? Dat is dan meestal natuurlijk het eindresultaat. Wij komen tekort. En dan word je uiteindelijk gewogen en te licht bevonden. Hè? Even dat beeld van die vrouw Justitia doortrekkend. Dan word je gewogen en te licht bevonden en dan hoor je er niet bij, dan word je buitengesloten of dan krijg je een straf. Dat is heel kort gezegd even het begrip gerechtigheid zoals wij dat misschien wel vanuit onze opvoeding gewend zijn te bekijken. Het Hebreeuwse begrip gerechtigheid is anders. Dan gaat het niet uit van de mens, staat dus niet de mens centraal met of de mens wel voldoende heeft en voldoende in de weegschaal kan leggen, zeg maar. En goed genoeg is, maar dan gaat het om God. Dan gaat het om God die geeft. En dan gaat het om God die eigenlijk tegen je zegt van wat jij tekortkomt, daar ga ik jou niet op afrekenen, maar dat ga ik jou geven. En nog meer dan dat. Dus hij geeft wat wij tekortkomen. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan staan niet wij centraal, maar dan staat God centraal. Met zijn gevende liefde en dat hij ons datgene geeft wat we nodig hebben en zelfs nog meer dan dat, hè? Want gerechtigheid is dan meer doen dan alleen je plicht. Dat is eigenlijk zoals God in zijn gerechtigheid is. En de Heer Jezus kwam, staat ook in Matthäus 3 bijvoorbeeld, om alle gerechtigheid te vervullen. Dus toen de Zoon kwam, deed hij niet alleen zijn plicht, maar hij deed nog meer dan dat. Hij voegde er nog die aangename, geweldige, allen aangaande liefde aan toe. Die belangeloze liefde, hè? De ahava in het Hebreeuws, de agape in het Grieks. En dat Griekse woord is gewoon afgeleid van het Hebreeuwse woord. Dat kun je zo terugleiden. En dat is die gevende liefde van God, waarvan het begrip gerechtigheid zo vol is. En je zou het kunnen voorstellen als je hebt een lege ton en dan zegt God tegen je, doe jij er nou maar wat in. En dan ben je dus niet in staat om die ton te vullen. En dan zegt God, nou kom maar, ik zal je laten zien wat ik doe. God gaat dan die ton verder helemaal vullen en tot overvloeien aan toe. En dat is wat hij doet. En wij schieten tekort inderdaad. Wij missen ons doel. En wij derven de heerlijkheid God, zegt Paulus dan in Romeinen 3. Maar wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En dat is dan wat God doet. Hè? Wij hebben de vrijkoping in Christus Jezus, zegt de apostel Paulus dan. We hebben de vrijkoping in Christus Jezus. En die geeft ons alles wat nodig is en zelfs nog meer dan dat. Je zou kunnen zeggen, gerechtigheid is dat God kijkt naar de mens met de ogen van barmhartigheid. En zo is het ook met, zo is het eigenlijk ook met het begrip vergeving. Hè, u kent misschien wel die hele bekende, dat is even een uitstapje, maar u kent misschien wel die hele bekende tekst in Hebreeën 9, dat zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat gaat uit, dat is vaak uitgelegd als, eerst moet er iets gebeuren, eerst moet die mens een offer brengen, een dierlijk offer, en moet er bloed gestort worden, want God eist dat, en dan zal zijn toorn gestild worden. En eigenlijk moet je dat ook heel anders benaderen. Het is niet zo dat van die mens dan geëist wordt dat hij een offer brengt en dan is het goed. Nee, het is andersom. Het is God die zijn liefde laat zien en zijn vergevende liefde laat zien, doordat hij ervoor zorgt dat er bloed is. En in feite mag je zeker dat vanuit Petrus zo zien, dat het lam geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. Dus God had zelf al van tevoren voorzien in wat nodig was. En dat is niet om zijn toren te stillen of zo. Nee, maar dat is om zijn liefde te laten zien. Zijn liefde die er altijd al was. En dan hangt het dus niet meer af van de mens. En dan is het dus geen enorme, grote, verschrikkelijke, toornende, wrekende God. Die dan, wiens toren dan gestild moet worden door dierlijke offers of zo. Of door zelfs het offer van zijn eigen zoon. Nee, het is God die zelf dat geeft en van tevoren dat al klaar had. Het lam was al gekend van voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. En het was al geslacht vanaf de nederwerping van de wereld. En hoe kan dat? Nou, dat kan omdat God anders tegenover, ja, die staat in feite buiten de tijd. Wij zijn aan tijd en plaats gebonden. En van meet af aan zag God al eigenlijk dat zijn eigen zoon inderdaad gegeven werd. En inderdaad door mensenhanden werd omgebracht. En dat betekende niet dat God dan die mensheid vanwege die verschrikkelijke daad uit zijn ogen wegdoet. Nee, God wreekt zich door zijn eigen zoon op te wekken uit de doden. En dat is Gods liefde. Dus het is weer net andersom. En zo is het steeds, hè? Nou, zo hebben we ook het bekende begrip wraak. Dat is in het Hebreeuws het woord nakam. Dat is het tweede woord wat er staat, hè? Nakam. En dat heeft te maken. Ja. Ja. Hoe bedoel je als. Ja. Ja, maar dat, ja, dat gaat een beetje te ver. Nou zit dat wel in het woord. Kijk, dat woord gerechtigheid is het woord tzaddik. Hè, en dan is de vraag van ja, zit er nou nog meer iets in, zoals ook in dat woord tavnit, dat het woord ben zoon in zit. Zit dat ook in het woord tzedaka? Nou, er zit in ieder geval het woord tzaddik in. Dat is degene die wandelt met God, zeg maar. Noach was een rechtvaardig man, was een tzaddik, hebben we van de week al gezien. Was een rechtvaardig man, hij wandelt met God. En in ieder geval, die kof, dat heeft wel te maken met, ja, dat is een woord wat sterk te maken heeft met heil. Met de kof is de oog van de naald. En de gedachte daarbij is eigenlijk, als je door dat oog van de naald heen bent, dan ben je gekomen in het gebied van de koningsheerschappij van God. Ik heb daar vorig jaar ook iets van gezegd. De kof is ook het getal 100. En het getal 100 heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk of het ingaan in de koningsheerschappij van God. En dat is ook heel bijzonder als je kijkt naar de tabernakel. Dan zijn de afmetingen van de toegangspoorten tot de tabernakel om daarin te komen. Als je die afmetingen met elkaar vermenigvuldigt, dan kom je steeds op 100 uit. Dus 20 bij 5, dat is 100. En uit mijn hoofd gezegd ook 10 bij 10. Maar dat moet u dan even voor uzelf nazoeken. Exodus 25 tot en met 40, die hoofdstukken. 10 bij 10, dat is ook 100. En zo zijn er nog wel meer van dat soort dingen. Het is heel opvallend dat het precies op het getal 100 uitkomt. En denk maar aan de 100 schapen, waarvan er één zoek was. En de herder ging zoeken totdat hij dat 100ste schaap had gevonden. Nou, zo kun je daar nog wel meer op aanvullen. Dus het woord kof is altijd bijzonder. En het is ook bijzonder dat het woord kof in deze begrippen voorkomt, hè. Wreken is nakam. Nou, de middelste letter daarvan is ook de kof. Dus daar zit ook wel iets in. Kijk, en dat is ook wel wat ook met het Hebreeuwse woord tafnidus aan de hand is. In het woord nakam, dat woord kam, dus die laatste twee letters, die komen bijvoorbeeld terug als de Heer Jezus dochtertje van Jairus opwekt en zegt Talita kumi. Nou, dat woord kum is dan afgeleid van het woord nakam. Dat betekent opstaan, doen opstaan. En dat is ook eigenlijk wat het woord wraak, en nu kom ik even terug naar die betekenis. Het woord vergelding of wraak, dat is in het Hebreeuws dus het woord nakam. En dat betekent, en dat heeft voor ons natuurlijk een bepaalde klank, dan denken wij heel snel aan wraak nemen, oog om oog, tand om tand. Eerwraak, zoals dat ook nogal zeer regelmatig voorkomt, ook in Nederland, binnen bepaalde groepen gebeurt dat. Eerwraak, en dan gaat het echt om oog. Maar in feite zit daar dus in dat woord koem, en dat betekent opstaan. En je zou kunnen zeggen, een definitie van wraak is dat je hersteld wordt, of het hersteld worden, want het kan ook over het hele volk Israël gaan, het hersteld worden van de rechte verhoudingen in de gemeenschap. Dus de Heer grijpt dan in en hij verandert bepaalde dingen, hij neemt ook bepaalde dingen weg. En dat is, zou je kunnen zeggen, zijn wraak. En die wraak is dan met het oog op dat het hersteld worden in de rechte verhoudingen. Dus het resultaat van het wraaknemen van God is altijd dat er herstel komt. Het is nooit een doel op zichzelf als hij ingrijpt en dingen misschien wegneemt. En wij zeggen dan gerichten, ja inderdaad. Maar dat heeft dan wel een gevolg. Als we bijvoorbeeld kijken in Jesaja 35... dan staat daar, uw God zal komen met wraak. En dat staat zo midden in zo'n hoofdstuk wat eigenlijk helemaal gaat over de geweldige toekomst van Israël in het duizendjarig rijk. En dan wordt eigenlijk in één adem daarbij ook genoemd het woord verlossing. Dus die wraak zorgt ervoor dat het volk Israël verlost wordt. Dus dat heeft ook eigenlijk daardoor weer een hele positieve betekenis. Terwijl wraak in onze oren een hele negatieve betekenis heeft. Maar als je vanuit Hebreeuws gaat kijken dus, is het eigenlijk heel positief. Heeft het te maken met opstaan. En dat is ook wat ik net even noemde. De mensen behandelden de Zoon van God op een verschrikkelijke manier. Ze sloegen hem aan het kruis. En wat was nou de wraak van God? Dat hij zijn Zoon opwekte uit de dood. Dat hij hem deed opstaan. Dus hij deed die mensheid niet uit zijn ogen weg. Vanwege die daad. Want het was de ergste daad die de mensheid ooit heeft gedaan. De Zoon van God kruisigen. En God die grijpt niet in de zin van, ik doe nu die mensheid uit mijn ogen weg. Nee, hij wekt zijn Zoon op uit de dood. Dat is, zou je kunnen zeggen, zijn zoete wraak. Maar dan heel. Nou, en daarin kunnen we ook iets zien voor onszelf. Hoe beantwoorden wij dan vijandschap of tegenstand? Of hoe nemen wij dan in de goede zin wraak? Nou, door die vijand bijvoorbeeld te eten te geven, als die honger heeft. Of die vijand te drinken te geven, als hij dorst heeft. Zo nemen wij dan wraak op onze vijanden. Nou, ik denk dat dan heeft het ook een hele positieve betekenis. En dan doe je dus in navolging, want Paulus zegt toch in Efeze 5, word dan navolgers van God. Nou, hoe handelt God? Die handelt in liefde met zijn vijanden. Dus hoe kunnen wij onze vijanden dan behandelen? Nou, ook in liefde. En dan zijn we navolgers van God. als geliefde kinderen. Nou, het volgende woord dat we hier zien is het woord straffen. En het wonderlijke is dat het Hebreeuws strikt genomen geen woord voor straffen kent. Dat het in onze vertalingen terecht is gekomen, het woord straffen, dat is een andere zaak. Maar het woord straffen, dat is het Hebreeuwse woord pakat, en ook daar zit die kof weer in. Dat betekent opzoeken of bezoeken. En ik weet zeker dat u het kent, want het staat in Exodus 20, dat woord. En dat zullen we even met elkaar opzoeken, Exodus 20. Exodus 20 vers 5. En dat is weer iets een gedeelte dat in diverse kerken elke zondag wordt voorgelezen. De 10 woorden. En u moet zich goed realiseren dat als deze voorlezing op een bepaalde manier gebeurt en binnen een bepaald kader. En dat is in bepaalde kerken toch ook wel een beetje een dreigend kader, van een dreigende God die erachter zit. Dan moet u zich goed realiseren dat als iets elke keer herhaald wordt, dan wordt het als het ware steeds dieper in een ziel van een mens geslagen. Dus als deze woorden steeds maar herhaald worden en elke zondag voorgelezen worden, worden ze steeds dieper in het gehoor, in de mensen die dan daar zitten, geslagen. En dat gaat dan eigenlijk een mens helemaal kenmerken. En zo is het ook, kun je zeggen, met als je je eigen kinderen opvoedt, datgene wat jij tegen je kinderen zegt en steeds maar herhaalt misschien, daarvoor moet je zich goed realiseren dat datgene wat jij zegt en steeds herhaalt, dus steeds dieper in dat kind, in die ziel van het kind ingekerfd wordt. Steeds dieper daarin geslagen wordt. Dus als je steeds dreigt tegenover jouw kind en die iets niet goed doet met straf, dan gebeurt er iets in dat kind, waardoor dat kind eigenlijk op een bepaalde manier, ja, moet dan toch zeggen, vervormd wordt. Als er maar steeds gedreigd wordt met straf, van als het kind iets niet goed doet, dan ontstaat er een heel verkeerd beeld, denk ik, bij zo'n kind. En dat trekt zijn sporen wel in het leven. Want wat er heel jong wordt ingebracht, dat stempelt het hele leven dan. En dat is ook dus met deze woorden het geval, als mensen dat horen en steeds maar weer herhaald krijgen, dan wordt dat ingekerfd in de ziel van de mens. En ik denk dat het toch anders zou werken als je bijvoorbeeld een fijn gedeelte uit de Romeinenbrief elke zondag zou voorlezen in plaats van dit gedeelte. Ik denk dat dat anders zou werken. Maar ik wil u even voorlezen, en het gaat om het woord pakat. Dat staat in vers 5, en ik begin even met u te lezen in vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek. Daar heb je het. Bezoeken, opzoeken. Dat is het woord pakat. Bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Nou, even tot zover. Ik denk dat diverse van ons deze woorden wel kunnen dromen. Maar dat woord bezoeken, dat is het Hebreeuwse woord wat we nu aan het bekijken zijn. En dat heeft te maken met opzoeken. En de gedachte die eraan wordt gehangen, aan dat opzoeken of bezoeken, heeft vaak een dreigende klank. Maar is het nou zo dat God dan dat wat de vaderen in een familiegeslacht verkeerd hebben gedaan, dat hij daarvoor het derde en het vierde geslacht nog straft? Denkt u dat? Nee, God zoekt datgene op wat verkeerd is, om het weg te doen. Dat is het. Hij zoekt het op om het weg te doen. Hij bezoekt niet de mensen om ze te bestraffen. Nee, hij zoekt dat kwaad op, dat wat verkeerd is, in dat geslacht, om het weg te doen, om het weg te nemen, want het verhindert. Daar gaat het om. Dat is dat bezoeken. Nou, En dan heeft het eigenlijk ook weer een hele positieve, een hele mooie betekenis. Want als je bijvoorbeeld kijkt, en dan zoek ik even op met u nog een tekst op in dit verband, in Hosea 12. En zien we dus dat de vertalers, die hebben natuurlijk enorme verantwoording als zij een begrip op een bepaalde manier vertalen. En dan hebben ze een eigen kader waaruit ze denken, hè, referentiekader zeggen we dan, een eigen kader waaruit ze denken en waaruit ze vertalen. Maar dat is ongelooflijk moeilijk, want je moet kijken naar het woord zelf wat er staat en wat het betekent in het tekstverband van de schrift. En niet het verband wat het misschien heeft vanuit een stuk theologisch denken. En zo is het helaas vaak wel in de Bijbel terechtgekomen. Hebreeën 12 en dan... Hebreeën 12. Hoe kom ik dan aan Hebreeën? Nou goed, Hosea. Hosea 12, vers 3. De Heere heeft een rechtsgeding met Juda. Hij gaat Jacob straffen. En hier heb je dat woord pakat weer. En als je dus je vertaling zo leest, kom je er dus nooit achter dat het woord pakat is en dat het eigenlijk bezoeken of opzoeken betekent en dat het gaat om het wegdoen van de ongerechtigheid. Dus eigenlijk een hele mooie, heilzame betekenis die in dat woord zit. Terwijl het woord straffen natuurlijk negatief, hè, voor ons een negatieve betekenis heeft. Voor zijn wandel en naar zijn daden zal hij hen vergelden. Dan komen we ook nog eens weer een keer het woord vergelden om de hoek kijken. En dat is gelijk dan het volgende woord. Maar dat wil dus zeggen dat opzoeken, dat hij dus Jacob gaat opzoeken en dat is om die ongerechtigheid weg te doen. Ik zal de ongerechtigheid of de zonde van Jacob afwenden, zal wegdoen. En daarom zoekt God hen op. Dat wil zeggen, hij laat Jacob er niet mee zitten met dat wat verkeerd is. Met die zonde. Hij laat Jacob er niet mee zitten. Maar hij doet het weg. Zodat Jacob weer als Israël kan gaan wandelen. Oprecht met God. Nou, dan zitten we gelijk door deze tekst in het woord vergelden. En dat is het woord, het Hebreeuwse woord shalom. Nou, dat klinkt bijna als shalom. Dat is ook natuurlijk niet voor niks. En shalom betekent vrede. Dat betekent een toestand van heelheid. Een toestand van herstel. He, de Heer zal vrede brengen. He, hij zal herstel brengen van de toegebrachte schade. En zo zal het voor Israël zijn. Als hij komt als Messias voor zijn volk, dan zal hij de schade die door andere volkeren aan zijn volk is toegebracht, zal hij herstellen. En hij zal die vrede, hij zal die shalom dan ook bewaren. En desnoods met een ijzeren roede, he, staat in Openbaring en in Psalm 2. Nou, dat is wat hij doet. Hij zal die shalom, hij zal die heelheid zal hij bewaren. Hij zal dat volk verdedigen, hè, als een goede herder, als de ideale herder. Zal hij zijn volk weiden, zal hij ze voedsel geven, maar zal hij ze ook bewaren en bewaken tegen vijanden en indringers. Hij is de ideale herder die zijn leven voor zijn schapen heeft gegeven. Hè, Johannes 10 denk ik dan aan. Hij is de ideale herder. En zo is hij ook dat voor zijn volk. En daarom doet hij de toegebrachte schade weg. En dat is eigenlijk vergelden. Dus vergelden heeft eigenlijk ten diepste als betekenis tot vrede brengen. De vergelding. God heeft de mensheid voor hun daden vergolden door zijn eigen zoon te geven. En die heeft vrede tot stand gebracht. De vijandschap van de mensheid werd beantwoord met het geven van zijn eigen zoon. Die gekruisigd werd. En juist daardoorheen bewerkte God die vrede tussen hem en de mensheid. Van hem uit was het vrede hoor. Hij had die mensheid lief. Alleen die mens was vijandig gezind tegen God. Er was vijandschap gekomen. Ik zal vijandschap zetten. En die vijandschap had natuurlijk alles te maken met de slang. En die vijandschap wordt door God beantwoord met liefde uiteindelijk, ten diepste op Golgotha. Wordt beantwoord met liefde. Om zo die vijandschap weg te doen en om zo die vrede te bewerken. En die vrede die er eigenlijk van God uitgezien altijd al was. Alleen die mens moest weer tot vrede gebracht worden. Die vijandschap moest van die mens afgenomen worden. En dat gebeurde door middel van de dood van de zoon. En door die dood van de zoon heen, de opwekking in zijn opstanding, ja, is die vrede ook een feit. En laat God zien dat het van hem uit vrede is. Dat hij die mensheid niet wegdoet uit zijn ogen. En dan, dat staat ook in Jesaja bijvoorbeeld. Dat woord komt ook voor in Jesaja. Gaan we heel even terug naar de profeet Jesaja. Daar ben ik bijzonder door geboeid, Jesaja. En in het 59ste hoofdstuk, daar komt dat woord dan terug. De profeet Jesaja is de evangelist onder de profeten, wordt dan wel gezegd. Nou, dat is ook wel zo. En het boek Jesaja wordt ontzettend vaak geciteerd, ook door Paulus. En je merkt gewoon dat als Paulus schrijft dat hij voortdurend de boekrol van Jesaja open heeft liggen. Dat kan niet anders. En minstens daaraan denkt terwijl hij schrijft. Want dan komen die woorden en beelden van Jesaja komen gewoon door de tekst heen naar voren. Dus Jesaja en dan het 59ste hoofdstuk, het 18e vers. Of vers 17, want dan komen die woorden wraak en vergelding ook allebei weer in naar voren. Hij bekleedde zich met gerechtigheid. Dus dan ziet u het, hè? Hij gaat nu gerechtigheid doen. Dus hier, dat is heel mooi eigenlijk, hier komen een aantal van die begrippen ineens terug. Dus hij bekleedt zich met gerechtigheid, wat gaat hij dan doen? Als met een panzer en de helm des heils was op zijn hoofd. Nou, hier denken we aan Efeze 6, hè? Dus Efeze 6. Of 1 Thessalonicense 5, want dan komen hetzelfde terug. Hij bekleedde zich met wraak, maar we weten nu wat wraak is, hè? Dat is eigenlijk ten diepste het doen opstaan, hè, nakam. Als met een gewaad en hij hulde zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders en vergelding aan zijn vijanden. En aan de kustlanden zal hij vergelding doen. En wat is dan het resultaat? En men zal van waar de zon ondergaat de naam des Heeren vrezen. En van waar zij opgaat zijn heerlijkheid. Want hij komt als een onstuimige rivier door de adem des Heeren voortgezweept. Nou, en zo zal de Heer die ongerechtigheid wegdoen. Hij zal die vijanden teniet doen. Niet om ze voor altijd uit zijn ogen weg te doen, maar wel om die ongerechtigheid weg te nemen, zodat zijn volk niet langer in slechte omstandigheden is. Maar de Heer zal komen als een rivier en spoelt dat allemaal weg. En dat is eigenlijk een heel mooi beeld, dat die liefde van God en die genade van God is als een overstromende rivier die uiteindelijk alle vijandschap en alle weerstand tegen zijn liefde zal wegnemen. Die rivier die blijft stromen en die wordt eigenlijk al maar breder en breder, totdat het al zijn schepselen heeft overstroomd en alle zullen delen in zijn heerlijkheid. Nou, dat is dan een mooi beeld wat daar nog aan vast zit. Dus hier zien we eigenlijk dat die dingen die God doet, die bij ons dan vaak een negatieve klank hebben gekregen in de loop van de tijd. En hoe dat dan zit vanuit het theologische denken, hoe dat is ontstaan, dat voert nu even te ver. Maar hoe dat kan eigenlijk herstellen als je de schrift weer zelf laat spreken en die woorden gaat bestuderen, dan zie je eigenlijk dat dat toch anders ligt. En dat Gods weg altijd is, ook als hij gericht moet doen, altijd uit is op herstel. Zijn gerichten zijn nooit zomaar op zichzelf wraak nemen, om maar wraak te nemen. Nee, integendeel. Een wraak nemen heeft altijd te maken met het herstel. Dat de juiste verhoudingen in de gemeenschap weer terugkomen. Nou, en daar gebruikt God ook ons voor als instrument, als een bijzonder instrument denk ik, de hele gemeente, het lichaam van Christus, gebruikt hij als instrument in zijn hand om uiteindelijk al die vijanden ook onder de voeten van de Christus te brengen. Wij gaan even terug naar Filippenzen 3, en dat was een wat lange uitweiding misschien. Een wat lange zijweg die we ingeslagen zijn. Maar ik dacht, het is toch fijn om met elkaar zo eens even een paar Hebreeuwse begrippen door te nemen. En daar toch een wat andere. En het zou, eigenlijk zou je een concordantie op het Hebreeuws moeten hebben om die begrippen dan verder na te zoeken. Maar dat is natuurlijk wat lastig. Maar in ieder geval, probeert u zelf thuis door middel van eventueel een concordantie of andere hulpmiddelen deze dingen eens wat verder na te zoeken. En dan kom je dieper in dat begrip. En dan zie je ook in welke tekstverbanden zo'n begrip voorkomt. Nou, Filippenzen 3. We zijn samen navolgers van dat voorbeeld. In het Hebreeuws tavnit dus. Hè? Daar zit het woord zoon ook in. Hè? Wij volgen dan het voorbeeld van de apostel. Omdat er velen zijn, en dat is dan die tegenstelling, velen die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Die zijn gericht op de aardse dingen, die zijn gericht op de zichtbare dingen, de vleeselijke dingen, terwijl het gaat om dat wat boven is. En de apostel Paulus is heel duidelijk in zijn bewoordingen. Hun volleinding is ondergang, hun God is het onderlijf. Nou, als we dat contrasteren, als we dat in tegenstelling zien met het begin van het hoofdstuk, waar het gaat om de besnijdenis, de versnijdenis, dan is dat iets dat te maken heeft met het moeten volbrengen van de wet. Hè? Want als je je laat besnijden, dan moet je ook de wet volbrengen. En die besnijdenis, en ik denk dat Paulus hier niet subtiel meer, maar wel verwijst naar die besnijdenis, want die geschiedt nu eenmaal aan het onderlijf. En dat is een duidelijke verwijzing, wetticisme enzovoort, dat heeft daar ook mee te maken. En dan ben je bezig met de grondregels van de wereld. Hun heerlijkheid is in hun schande, ze zijn op aardse dingen gezind. En die methodes, ja, die methodes die wij gebruiken, daar ben ik gisteren ook wat dieper op ingegaan, die methodes die wij gebruiken, laten we die ook goed onder de loep nemen, goed bekijken vanuit de schrift. Want ook de methodes, hoe wij bezig zijn met elkaar en hoe wij ook, hoe je ook de, laten we zeggen, de opbouw van een gemeente ziet. En je ziet dan dat het in bepaalde kerken heeft geleid tot een hiërarchische structuur. Hè, met in de Rooms-Katholieke Kerk de paus en de bisschoppen enzovoort. En als je dat legt onder het licht van Gods woord, dan vind je daar eigenlijk niks van terug. Zo spreekt Gods woord daar niet over, om dat zo vast te leggen in zulke structuren. En dat is dan eigenlijk een wereldse methode om een organisatie op te zetten. Maar het lichaam van Christus is een organisme, is geen organisatie. En je kunt niet zeggen van nou, daar staat een kerk en dat is dan het lichaam van Christus. Nee, dat is een plaats waar allerlei mensen samenkomen. En te midden van al die mensen die er samenkomen zitten leden van het lichaam van Christus. Hoeveel dat er zijn, dat weten wij niet. Maar overal, binnen alle geloofsgroepen en kerken enzovoort, vind je leden van het wereldwijde lichaam van Christus. Maar dat is een levend organisme, dat is geen organisatie. Dat is echt een duidelijke tegenstelling. Dus je moet je altijd vanuit dat geestelijk standpunt kijken hoe je met elkaar als gelovigen de dingen wilt opzetten, wilt organiseren, wilt doen. Je loopt als gelovige altijd het risico dat je dat organisatie iets gaat worden wat boven het functioneren van een levend organisme uitgaat. Ik denk als je die grens gepasseerd bent, en een heel duidelijk en misschien wel overduidelijk voorbeeld is dan de Rooms-Katholieke Kerk. Hè, waarin dan in feite de paus tussen de mensen van de kerk en Christus in is komen te staan. Die zien dan ook Christus zelf niet meer als het hoofd, maar de paus. Want dat is het hoofd van de kerk. Nou, die is dan dus in plaats daarvan gekomen. En daarom zie je dus eigenlijk een uiterste vorm van organisatie met structuren. Die het licht van het evangelie, die het licht van de brieven van Paulus niet kan doorstaan. Kritiek dus van die brieven. En dat is een dat is ook iets wat je kan zien in als hier staat, zij zijn op aardse dingen gezind. Hè, want het kan niet zo zijn dat, zoals je bijvoorbeeld ook in Nederland wel ziet, dat dan gemeentes eigenlijk op een heel erg bedrijfsmatige manier georganiseerd worden. Dan denk ik aan bijvoorbeeld de grote gemeente in Drachten, die echt naar een bepaald businessmodel is opgezet. En dan denk ik van ja, maar dan ben je dus bezig te kijken naar hoe het in de wereld om je heen allemaal georganiseerd is. En dat ga je dan op de gemeente toepassen. En dat kan niet. Dus je moet altijd kijken vanuit wat staat er in de brieven van de apostel Paulus daarover en dat eigenlijk als leidend laten gelden. Want onze bestuurszetel, zegt de apostel dan, behoort aan de hemelen toe of is in de hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die het lichaam van onze vernedering zal omzetten. Dat is onze toekomst. Hè. We leven in die geweldige verwachting. Hè, dat woord verwachten is hier heel sterk. Hè, het heeft eigenlijk te maken met reikhalzend verlangen uitkijken naar dat wat je dan in ontvangst mag nemen. Hè, als ik het even dat woord wat uitgebreider zeg vanuit de grondtekst. Dus je kijkt met reikhalzend verlangen naar dat wat je mag ontvangen. Nou, die redder die komt. Wij willen graag het tijdstip weten, maar het is veel belangrijker te weten dat hij gaat komen. En dat het een geweldig moment is. En hoe ouder wij worden, hoe moeilijker wij het misschien wel gaan vinden, omdat we graag bij ons leven dat moment willen meemaken. Maar het kan best zijn dat we dat niet meemaken. Maar het blijft dan toch vaststaan dat hoe ouder wij worden, hoe dichter wij bij dat moment komen. Want als wij komen te overlijden, dan weten wij van die tussentijd niets. Als we overlijden, dan sluiten we onze ogen en het zal zo zijn voor onze ervaring dat bijna in dezelfde seconde we onze ogen weer open doen, want we horen ineens die stem van die engelvorst. We horen ineens de stem van de Heer die ons opwekt. En wat daartussen zit, nou, de doden weten niets, zegt de schrift. Dus van die tussentijd weten wij ook niets. Als je 's avonds gaat slapen en je sluit je ogen en je wordt 8 uur daarna wakker, weet je van die tussentijd niets. In Prediker staat dat, in Prediker 9. De doden weten niets. Laten we het even opzoeken, vlak voor de pauze, als laatste. Prediker 9. En dat is nog met vele teksten aan te vullen hoor, maar die heb ik op dit moment niet paraat. Maar Prediker 9 is een hele duidelijke. Prediker 9. Vers 5. Ja. En ook vers 10. Prediker 9 vers 5. De levenden weten tenminste dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets. Zij hebben geen loon meer te verwachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. En dat geen loon meer verwachten, dat is natuurlijk hier op aarde. Hè. Ze kunnen niet meer werken, dus ze kunnen geen loon meer in ontvangst nemen. Zelfs hun nagedachtenis is vergeten, want zo gaat het nu eenmaal. Geslachten komen, geslachten gaan. Mensen overlijden en die worden dan door de dan levende mensen nog wel herinnerd. En misschien ook nog door de volgende generatie even. Maar als die generatie ook weer gestorven is, is al die gedachtenis, tenzij je ergens in de geschiedenisboeken staat, dan word je niet meer herinnerd. Je nagedachtenis is vergeten. Dat duurt 1-2 generaties en dan ben je gewoon vergeten. Niet door God, maar wel door de mensen. En dan vers 10. Al wat uw hand vindt om te doen, naar uw vermogen, doe dat. Want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waar je heen gaat. Dat is nog eens een bevestiging van wat in vers 5 al stond. Dat er geen kennis is, geen bewustzijn. De toestand der doden is zo dat zij van niets weten. Je kunt het vergelijken met een toestand van slapen. Zonder dat we hiermee zeggen dat er een bepaalde zielenslaap is. Want dat staat nergens in de Bijbel. Maar je kunt het wel vergelijken met een toestand van slapen. En nou, wat ik net al zei, je gaat slapen, even afgezien van of je droomt wel of niet. Maar van de tussentijd weet je niets. En 7 of 8 uur later, of 3 of 4 uur, al naar gelang het een lange of korte nacht was, doe je ogen weer open en van de tussentijd weet je niets. Daar weet je helemaal niets van. Nou, zo is het ook als je sterft. Je doet je ogen dicht, je gaat als het ware slapen. En dan zal de Heer je weer wakker maken. Voor jouw ervaring vrijwel in dezelfde seconde. En in de tussentijd wat er dan allemaal gebeurd is, weet je niks van. Dus hoe ouder je wordt, hoe dichter je bij het moment van sterven komt. Maar aan de andere kant is het ook zo, hoe dichter je bij dat moment komt, dat je de Heer gaat ontmoeten. En dan is het eigenlijk voor ieder mens zo, want trek dat maar even door naar een ongelovige. Voor ons is dat het moment van de bazuin. Maar voor een ongelovige zal dat zijn het moment opstaan voor de grote witte troon. Hè, wat we van de week zagen, de opstanding van de doden, die algemene opstanding. Voor de ongelovige is het dus zo, die leeft zoveel jaar en die sterft. En direct na dat leven vindt dus evaluatie van het leven plaats. Ja, daar kunnen duizenden jaren tussen zitten. Dat weten wij dan. Maar voor die persoon is het zo dat eigenlijk direct na het leven geëvalueerd wordt. Dus dan wordt alles wat in het leven plaatsgevonden, zal beoordeeld worden naar de werken. Nou, dat is dan het moment van de grote witte troon. Maar daar hebben wij in die zin, in die zin niets mee te maken. In de andere zin misschien wel, maar in die zin niets. Niet. Goed, ik wil het even hierbij laten. Het is tijd voor de koffie, want Tante Fien staat al lang klaar.